vrouwen van de leeftijd van mijn eigen vrouw. Het is niet niks. Goed, het is Pinksteren. Dat hebben jullie hoop ik opgemerkt. En ik ben blij dat jullie hier zitten en niet op opwekking. Hoewel opwekking ook een geweldige plek is. Ik weet niet, gaan er vanmiddag nog mensen die kant op? Dat is Sing-in? Nee, dat is vanmiddag. Ja. Het is vol. Mag niet meer. Och, dat wist ik niet eens. Nou, dat betekent, dat is echt gigantisch als het vol is. Ik heb foto's van meerdere jaren gezien dat je dan een hele dal zo helemaal. Ik geloof dat dat bijna. Hoeveel? 30.000. Ja, gigantisch, echt. Ik wil met jullie dus over Pinksteren spreken. Maar ik begin even op een aparte plek. Ik begin even aan het begin van de Bijbel. Aan het begin van de Bijbel gebeurt er iets heel bijzonders. Daar staat het eerste vers van de Bijbel. Zegt, in het begin, nu schiep God de hemel en de aarde. De aarde nu was woest en leeg. En de geest van God zweefde over de wateren. Broede is het woord wat in het Hebreeuws gebruikt schijnt te worden. Sowieso een heel apart, bijzonder vers. God schept de hemel en de aarde. En daarna begint eigenlijk het scheppingsverhaal pas. Dus scheiding tussen dag en nacht enzovoort. Dat wordt daarna verteld. Het lijkt alsof het ruwe materiaal was er al. En dan zie je een hele belangrijke volgende. Ik hoop dat je die even pakt en onthoudt. Dan is Gods geest, die is daar en die zweeft daar, die is daar aanwezig. En dan spreekt God en dan gebeurt er wat. Dan komt Gods geest in beweging en dan schept God, geest, allerlei dingen. En het bijzondere van de dingen die dan worden geschapen is dat er orde in de chaos komt. Je ziet, er wordt scheiding gemaakt tussen licht en duister. God zegt dat er scheiding zal zijn tussen licht en duister. En Gods geest komt in beweging en er komt scheiding tussen licht en duister. En tussen land en water. En tussen dag en nacht. En hemel, aarde. En nou, ik lees maar, er staat een heleboel van dat soort duiding. En ik heb de indruk, ik weet wel zeker, dat dat een principe is van hoe Vader, Zoon, Heilige Geest functioneren met elkaar, hoe zij omgaan met elkaar. Als Jezus zegt, de Zoon kan niks doen tenzij hij het de Vader ziet doen, dan is dus alles wat Jezus zegt en doet, dan zegt hij daarmee, ik doe de Vader na. Ik spreek de Vader na. En op het moment dat Jezus spreekt, dan gebeuren er dingen. Dus op het moment dat Jezus de Vader naspreekt, dan komt Gods geest in beweging. Als Jezus dan tegen die verlamde die door het dak door zijn vrienden heen wordt neergelaten, nadat hij gezegd heeft, je zonden zijn je vergeven, als hij dan zegt, sta op, dan komt Gods geest in beweging, omdat de Zoon de Vader naspreekt. En daarmee eigenlijk doet zoals het van het begin af aan was en gaat en hoort te gaan. En ik denk dat dat een van de belangrijkste dingen is als je kijkt naar het Pinksterfeest. Ik vind het een heel belangrijk ding, laat ik even bescheiden zijn. Dat op het moment dat je ziet dat Gods geest komt, dan is dat geluid van een windvlaag. En dan zie je dat Gods geest rust op de mensen. Ik heb geen idee hoe ik me dat voor moet stellen. Tongen als van vuur op hun hoofden. En dan begint er een spreken. Sommigen horen waarschijnlijk hen spreken in het Hebreeuws, anderen in weer een andere taal, Grieks. Wat er allemaal in die tijd aan talen was. En vanaf dat moment zie je dat er een opnieuw beweging komt. Er komt een nieuwe orde. Er worden nieuwe dingen. Dingen worden op hun plek gezet. Er komen grenzen. Nieuwe grenzen. Goed en kwaad, licht en duister wordt opnieuw helder gemaakt, dat onderscheid. En als je iets meer erover wilt lezen, ik weet niet of als je echt een lezer bent en je hebt zin in een dik boek in de vakantie, dan wil ik je het boek van Tom Holland, niet de acteur, maar de schrijver, met de titel Dominion. En dat boek is ook vertaald in het Nederlands, alleen weet ik even niet wat de Nederlandse titel is. Maar een lekker dik boek. En dat gaat over wat er in beweging gekomen is vanaf dat moment van Pinksteren tot nu. En hoe dat in de wereld eigenlijk dingen opnieuw geordend heeft. Helemaal tot op de haarvaten van de maatschappij doorgewerkt heeft en door aan het werken is. En ik denk dat dat de uitnodiging is van Pinksteren. Voor jou en voor mij. Ik zeg er even bij. Pinksteren, ik heb heel lang ik heb gemerkt dat ik het feest lang op een hele aparte manier heb gevierd. Ik was eigenlijk altijd op weg naar Pinksteren met de gedachte, oké, nou gaat het gebeuren. Nou komt de Heilige Geest op het Pinksterfeest. Dus vandaag op dit feest, vorig jaar, het jaar daarvoor, het jaar daarvoor. Vorig jaar had ik dat niet zo meer, het jaar daarvoor ook niet zo meer. Maar ik heb het lang gehad. Totdat ik me realiseerde, er staat in de Bijbel toch echt iets anders. De Heilige Geest is al gekomen in het jaar 33 na Christus. Hij is er. Hij is sinds die tijd al aan het werk. En er staat nog iets, er staat in 1 Korinthe, zegt Paulus op een gegeven moment heel duidelijk, ik maak u dan bekend dat niemand kan zeggen, Jezus is Heer, dan door de Heilige Geest. Dus op het moment dat ik beleid dat Jezus Heer is en niet alleen Heer, maar dat ik ook zelf buig voor hem, hem wil volgen, van hem wil leren, dat hij mijn Heer is, dan zegt de Bijbel, dat kun je alleen door de inwonende tegenwoordigheid van de Heilige Geest die je dat openbaart, die je dat leert, die je daarbij helpt om dat te zeggen. En op het moment dat die geest komt, op het moment dat die geest, op het moment dat die belijdenis uitspreekt, dan staat er nog iets anders moois in de Bijbel, Efeze 1 vers 13, als je hem op wilt zoeken. Als jij het woord van je behoud aanneemt, dan komt de Heilige Geest als onderpand van je erfenis in je wonen, staat letterlijk in Efeze 1 vers 13. Dus met andere woorden, de Heilige Geest in zijn volheid is al gekomen op het moment dat jij Jezus besloot te volgen. Ik weet ook dat ik dat zelf toenertijd heb ervaren. Ik had er geen woorden voor, ik wist niet precies wat ik allemaal beleefde, maar ik had iets heel sensationeels, ook wel tongen als van vuur en minstens een engel in de kamer en een lichtflits of iets dergelijks, of dat ik een beetje romantisch ingesteld. Niets van dat alles. Maar ik weet wel dat de volgende dag nadat ik dat tegen God had gezegd, dat ik graag Jezus wilde volgen en dat ik zijn vergeving nodig had en dat ik me bekeren, dat ik merkte dat er iets veranderd was diep van binnen. En ik kon dat niet goed pakken totdat ik ergens een paar jaar later, weet ik niet eens precies meer, die tekst in Efeze 1 vers 13 tegenkwam. Toen begreep ik van, oké, wat ik merkte was dat ik van binnen niet meer alleen was. Hij is erbij gekomen. Ik ben nooit meer alleen. Hij is altijd bij mij. Als de coach, de trooster, de leraar, de begeleider die mij de weg van Jezus leert van binnenuit. En dat betekent dus dat Gods geest in jou is als jij hier zit als iemand die beleidt dat Jezus Heer is, jouw Heer is. Alleen, er is nog wel iets uit te pakken, heb ik gemerkt. Er is iets te ontdekken. Ontdekken. De gaven van de Heilige Geest, zoals die is in 1 Korinthe 12 genoemd worden, die functioneerden niet allemaal vanaf het eerste moment in mijn leven. Ik heb het langzaam maar zeker mogen ontdekken wat dat allemaal was. En hier en daar mogen proeven wat dat was. Het eerste waar ik aan mocht proeven was wat Mariska net vertelde. Waar ben je nou gebleven, Mariska? Oh, daar, ja. Wat Mariska net vertelde, ik weet wel dat ik op een gegeven moment werd ik door wat mensen op de middelbare school die vertelden over wat Pinksteren en de gaven van de Heilige Geest uit 1 Korinthe 9 of 12 waren. En ik las dat en ik dacht, oké, dat is dus wel belangrijk. Maar ik vond het ook heel spannend, want al die gaven, die zijn behoorlijk publiek. Als je profeteert, dan dat doe je naar allemaal mensen toe en woorden van wijsheid, woorden van kennis, gaven van genezing, onderscheid van geesten. Je ziet dat het eigenlijk allemaal gaven zijn die in het publieke domein functioneren. Op één na van de gaven van het bidden in tongen, zegt Paulus, dat is iets wat in de eerste plaats voor de binnenkamer is bedoeld. Dus ik dacht van, oké, daar wil ik graag beginnen dan. Dat lijkt me wel zo veilig. Dus in mijn binnenkamer heb ik gebeden voor de gaven van de binnenkamer. En langzaam maar zeker ontdekte ik dat iets is wat echt wel door me heen gaat. Niet zozeer, ik had ook daarbij weer dat ik dacht, dan komt er waarschijnlijk iets boven mijn begrip over me heen en dan gaat dat vanzelf. Nou, ik heb zitten wachten en op een gegeven moment dacht ik van oké, misschien moet ik een beetje meer beschikbaar zijn. Dus ik ben geknield voor mijn bed, zat ik op een gegeven moment met mijn mond een beetje zo ontspannen open. Dan kan de Heilige Geest doen wat hij wil. En ook dat leek niets uit te maken, dus toen dacht ik oké, dan mijn tong ook wat ontspannen. Het is heel raar, maar ik heb echt zo gezeten, maar niks gebeurd. Dus heel gefrustreerd ging ik weer naar bed. Ik bad altijd 's avonds voordat ik naar bed ging, uitgebreid. En op een morgen, een vriend van mij op de middelbare school, die was net iets verder met al die dingen dan ik. Die vroeg mij, en heb je al wat meegemaakt? Ik zei, nee, er gebeurt helemaal niks. Nou, zegt hij, maar dat ken ik wel, want ik heb gemerkt, ik heb geleerd, je mag gewoon gaan praten, je mag gewoon lucht gaan pompen met je longen en je stemband gebruiken enzovoort. Het enige wat je hoeft te vertrouwen, is wat je aan de Heer over mag laten, is hoe het geleid wordt, wat er dan uitkomt. Nou, dat vond ik heel apart, maar goed, het was in de binnenkamer, dus niemand zag het, dus ik heb gewoon eens uitgeprobeerd. En dat is denk ik een heel belangrijk thema. Proberen, uitproberen, ontdekken, langzaam maar zeker leren ontdekken. En ik weet nog dat de eerste momenten dat ik die klanken uitte, dat die uit mijn mond kwamen, dat ik schrok en dat ik dacht, nou, dit is heel raar. Dat ik meteen mijn mond weer gesloten heb en dat ik snel ben gaan slapen, want ik vond dit. Ik dacht, dit. Dus, maar ja, die vriend die zat me maar achter mijn broek op school. Dus een paar dagen later kwam ik hem weer tegen en zeg, en? Nou, heel bizar. Hij zegt, nee, maar weet je wat er gebeurt? Dat hebben ze mij ook uitgelegd. Als je spreekt normaal, dan gaat het geluid uit je mond en je oren horen het. Dat gaat je verstand in en je verstand controleert of datgene wat je zegt was wat je wilde zeggen. Maar als je het aan de Heilige Geest over aan het laten bent, dan zal alles wat je oren horen en je verstand wil controleren, dat leidt tot tilt. Dat klopt niet. Wat zeg je nou allemaal? Dus je moet eventjes proberen om dat niet te doen. Dus gewoon even doorgaan. En wat mij hielp, ik weet niet meer precies wie dat zei, ik meen uit een boekje van John L. Sherrill, Reporter van Gods Geest, maar ergens kwam het vandaan, is proberen te luisteren naar niet zozeer de klanken zelf of wat je zegt, maar proberen te luisteren, kun je ook punten en komma's horen of vraagtekens of uitroeptekens of zeg maar even zinsbouw. Dus dat ging ik doen en dat leidde me zo af dat ineens merkte ik van ik ben al een hele poos, of een paar minuten in die andere taal aan het bidden. En later dacht ik van wat heeft het dan nou eigenlijk voor zin? Wat ben ik nou eigenlijk aan het doen? En wat mij enorm raakte was een tekst die, eigenlijk twee teksten in het Nieuw Testament, dat Paulus op een gegeven moment zegt, wij weten niet wat wij moeten bidden naar behoren. En dat had ik vaak, dat ik dacht, ik wil wel bidden voor iemand of voor iets, maar wat is nou het goede om te bidden? En dat er dan staat, maar de geest van God pleit met onuitsprekelijke verzuchtingen voor de heilige, voor situaties. Dus ik dacht van oké, zou het zo kunnen zijn dat de Heilige Geest mijn mond ook wil gebruiken om die onuitsprekelijke verzuchtingen, want hij weet wel wat Gods wil is, hij weet wel wat bidden naar behoren zou zijn in deze situatie, dat hij mij wil gebruiken daarvoor, dat ik daarin mag meewerken. En als je dat je realiseert, dan is er dat spreken wat klinkt bij de troon en wat dan door jouw mond heen mag gaan en wat in deze schepping klinkt en waarop de geest in beweging komt, dan zie je weer datzelfde principe functioneren. Dus dat maakt jou en mij ineens, als ik het zo mag zeggen, tot een hele effectieve bidders, als je het zo mag noemen. Want heel vaak stond ik anders met mijn mond vol tanden. Dan zei ik, Heer, uw wil geschieden. Ja, dat is op zich prima om te bidden. Maar misschien wil de Heer wel meer concreetheid horen uit mijn mond. Want hij roept ons, net als volgelingen van Jezus, om in deze schepping zijn woorden, zijn koninkrijk te benoemen. En op dat benoemen wil de Heilige Geest in beweging komen. En kan de Heilige Geest niet in beweging komen zonder dat benoemen? Nou, ik denk dat het principe wat ik in de Bijbel lees wel een goddelijke principe is. Dat God zegt, dat de verhouding is als de Vader spreekt en dat klinkt in deze schepping, dan komt de Heilige Geest in beweging. Dan komt Gods Koninkrijk, wordt openbaar. En de woorden van de Vader moeten dus klinken in deze schepping. En de scheppingsorde was dat God Adam, Eva, de mensheid uitnodigde om namens hem dat koninkrijk in deze schepping zichtbaar te maken. Cultuuropdracht wordt het ook wel genoemd. Dat is misgegaan. En wat Jezus gekomen is om te doen, is dat weer herstellen. Ons zoonschap, ons dochterschap van de Vader herstellen. Zodat we weer leren om de woorden van de schepper na te spreken en in deze schepping die beweging te mogen zien komen die de Heilige Geest brengt. En ik ben zelf daarom heel erg dankbaar voor zo'n privé geschenk als het bidden in een nieuwe taal onder de leiding van de Heilige Geest. Omdat ik zo vaak het gevoel heb van ik heb geen idee wat ik nu zou moeten bidden. En dat dan Gods Geest te hulp komt. Wij weten niet wat we moeten bidden naar behoren, maar Hij pleit voor ons en door ons. Met onuitsprekelijke verzuchtingen. Het is niet, laat ik maar zo zeggen, wat voor mij heel karakteristiek was, was hoe die eerste ervaring was, dat het een soort van ontdekken, uitproberen was. Het klinkt bijna oneerbiedig als ik het zo zeg. Zo voelde het ook bijna een beetje in het begin, dat ik dacht van, Heer, is dit iets wat zo heilig en bijzonder is, kan dat nou zo werken? En tegelijkertijd was het ook heel echt daardoor. Want het was niet iets wat buiten mij om mij overkwam of over me heen kwam alleen. Maar het was iets wat dwars door me heen ging en wat mijn hele wezen erbij betrok. Ook mijn verstand. Ik had ook met mijn verstand dus dingen te ontdekken. Nou, ik denk dat dat ook iets is wat hoort bij Pinksteren en bij hoe de Heilige Geest met jou en mij in deze wereld op weg wil gaan. Ik wil één voorbeeld noemen, daarmee ook meteen afronden. Petrus, die is gigantisch in beeld op het moment dat het Pinksterfeest uitbreekt. Hij houdt die geweldige toespraak en de eerste deel van de oogst komt binnen. Hè. Ik geloof 5000 mensen of 3000 mensen op één dag. Hè. En dat gaat maar door. De een naar de ander komt tot geloof. Met bosjes tegelijk komen mensen tot de Heer Jezus. En nou, dan heb je ietsje later in Handelingen dat bijzondere verhaal. Waar Petrus die is te gast bij mensen. En hij is op het dak om te bidden. En hij krijgt trek. En als je dan dat verhaal leest in zoals het beschreven wordt in Handelingen, dan klinkt het alsof Petrus heeft trek. En dan komt er een visioen van een laken wat neerdaalt met allemaal dieren erin. En dan klinkt er een stem, Petrus, sta op, slacht en eet. En dan Petrus antwoordt, geen zins heer, ik heb nog nooit iets wat onrein is aangeraakt. Want er zitten op dat laken, dat tafellaken, stel ik me maar voor, staan allerlei dingen, reine en onreine dieren. En het is voor Joden vanwege de voedselwetten niet geoorloofd om niet koosjere dingen te eten. Als ik me nou voorstel, ik had daar altijd een vrij, toch wel wat sensationeel beeld bij. Petrus, die heeft een soort open visioen. Hij is op het dak, hij ziet tegelijk de werkelijkheid en dan ziet hij in de werkelijkheid ziet hij zo'n laken neerdalen. Maar als ik het ietsje meer naar mij en misschien jou ook toebreng, hoe zou dat bij mij misschien kunnen gaan? Ik zit daar op het dak in het zonnetje, ik heb een beetje trek en ik heb mijn ogen dicht, ik geniet van die zon en mijn maag knort en ik denk, goh, waar heb ik trek in? En er komt in mijn gedachten, stel dat ik Joods ben, hè? Ik heb een, hoe zou het smaken om paling te eten? Heidenen zeggen dat dat heerlijk is. En op hetzelfde moment denk ik van, nee, waar komt die gedachte vandaan? Ik heb nog nooit iets wat niet kosher is gegeten. Dit moet de Satan zijn. Ga weg. En vervolgens is er de gedachte van, waarom zou je dat niet eten? Hè? Dus in de Bijbel staat op, Petrus slacht en eet. Waarom zou je dit niet eten? En dan denk ik van, ja, ik word verleid door de boze. Maar goed, ik heb dat uit mijn hoofd gezet. Ik ben heel ernstig ergens anders aan gaan denken. En even later is er diezelfde gedachte. En goh, hoe zou een hamburger varkensvlees smaken? En je denkt, daar is de Satan weer. Die probeert mij weer te... Is het altijd koeienvlees en hamburger? De goede hamburgers. Spare ribs dan. Dat kan weer, weet ik veel. Nee. Varkensvlees. Je begrijpt wel wat ik bedoel. En die gedachte is er tot 3 keer toe. En dan is er de vraag in me van, oké, wat is dit nou? Dit kan toch haast niet van God zijn? Want dit doorbreekt alle voedselwetten. Dit gaat over alle grenzen heen. En tegelijkertijd, het gebeurt me 3 keer. En er is zo sterk die indruk van, hey, wat God rein heeft verklaard, moet jij niet voor onrein houden. En ik herinner me ook, ik verplaats me even in Petrus schoenen, dat Jezus soms ook van die rare dingen deed. Op de Sabbat, toen we tussen het koren liepen, en waren we allemaal wat, hij deed het zelf ook. Dus wij pakten ook wat van die halmen en we wreven ze in onze handen, zodat het kaf en koren gescheiden wordt. En dan kan je dat koren eten. En toen kwamen de fariseeën en die zeiden, hey, wat ben je nou aan het doen? Je bent de Sabbatswet. Hey, je bent aan het werken op Sabbat, dat hoort niet. En toen zei Jezus, hey mannen, de Sabbat is er niet voor de mens. De mens is er niet voor de Sabbat is er voor de mens. Dus met andere woorden, dat doorbrak ook een heleboel grenzen. Hoe zou dit nou... En je weet het niet, en dan wordt er aan de deur geklopt beneden. En ineens is er heel sterk die indruk dat de Heilige Geest zegt, deze mensen komen voor jou en je moet zonder dralen met ze meegaan. Dus je gaat naar beneden, die wordt geroepen door de gastheer. En er staan Romeinen voor je. En die zeggen dat hun heer een engel heeft gezien. En dat die engel zei, je moet Petrus halen. Die woont daar, is nu daar en daar. En die moet meekomen. En je denkt van, ja, weer zoiets. Het is helemaal niet geoorloofd voor een Jood om bij een heiden over de vloer te komen. Dat is minstens net zo erg als die voedselwetten overtreden. Dus je zit voortdurend in een soort van dubio van, is dit nou van God? Is dit nou, wat is dit nou? Dit gaat allemaal grenzen over. En dan besluit Petrus de volgende dag, waarschijnlijk na een onrustige nacht, zou ik hebben, om met hem mee te gaan en het uit te proberen, het te beproeven. Hij gaat met hem mee, hij gaat naar binnen om te kijken van, zou dit echt de Heilige Geest zijn? En dan besluit hij om maar te vertellen wat hij heeft meegemaakt. En terwijl hij dat doet, gebeurt dat wonder weer. Hij verkondigt dat koninkrijk. Hij verkondigt de woorden die van boven zijn, van de Vader zijn. En de Heilige Geest komt en hen overkomt hetzelfde als wat de discipelen overkomen is op Pinksterdag. Ook op hen komt die kracht. En ook zij beginnen in nieuwe taal te spreken. En ik vraag me af of Petrus al die dingen, hoe kan dit nou? Hoe verhoudt zich dit nou tot de wet van Mozes waar ik mee ben opgegroeid? En toch ziet hij dat het koninkrijk doorbreekt. Dus het is echt een, ja, ik vind het geen simpele, het is echt een uitdaging. De Heilige Geest lijkt op een andere manier over grenzen soms heen te gaan. Op momenten dat ik het niet altijd even goed snap. En toch, Petrus die zegt, die gaat voorzichtig te werk. Die zegt, ik zal jullie in ieder geval maar gewoon vertellen wat ik weet, wat ons is overkomen. En dan eens kijken. En terwijl die dat doet, zie je dat Gods Koninkrijk doorbreekt. Nou, ik vind daar een geheim in zitten. Aan de ene kant het geheim van, het is niet vreemd dat wij ons heel vaak onbeholpen voelen, om het hand voelen, als het gaat om hoe de Heilige Geest beweegt en waar die ons heen wil bewegen. Dat het ook best moeilijk is om te snappen, wat zegt u nou? Wat bedoelt u nou? Hoe werkt dat nou? Ben ik dit nou? Verzin ik dit zelf? Is dit van God? Of is dit misschien zelfs helemaal van de andere kant? Die man, die Cornelius, die Romeinse hoofdman, die zijn knechten zeggen dat hij een engel heeft gezien. Maar Petrus weet ook dat Jezus heeft gezegd dat Satan als een engel van het licht kan komen. Dus weet jij veel, is dit nou, wat is dit nou? En hij gaat en dan heeft hij dat, dan doet hij datgene wat wij allemaal geroepen zijn om te doen. Dit evangelie van het koninkrijk vertellen aan alle volken. Dat was een opdracht van de Vader. En hij vertelt wat hij weet. En Gods Geest komt in beweging. Nou, dat is denk ik de marsorder vanuit deze feestdag. Gods Geest is in jou. Gods Geest wil door jou heen stromen. En hij stroomt in de eerste plaats door jouw getuigenis. Dus vanuit deze dag wil ik jou uitnodigen om na te denken over, als jij nou bij de Romeinen geroepen wordt. Die mensen waar je normaal niet naartoe zou gaan. Misschien zijn het de overburen aan de andere kant van de straat. Of collega's op een andere afdeling. Waar je normaal, stel dat de Heer je daartoe aanmoedigt. Of de persoon op straat of tegenover je in de trein. Of nou ja, vul het zelf maar in. Wat is dan het getuigenis van het koninkrijk wat je kan delen? Vanuit je eigen leven, vanuit wat jou heeft geraakt. Hoe God jou heeft geraakt. En ik denk dat op het moment dat je dat doet, op het moment dat je die stap zet, voorzichtig, tastend, proevend, dat je regelmatig zult gaan meemaken dat waar aan de andere kant het hart bewogen wordt door de Heilige Geest om zich te openen, dat het koninkrijk openbaar gaat worden. Dat dingen doorbreken. En soms zelfs dat de Heilige Geest je nog meer gaat geven dan alleen maar die woorden van je eigen getuigenis. Dat hij ook profetische indruk, onderscheid van geest, woord van wijsheid, geloof voor hele mooie dingen in Gods koninkrijk gaat geven. Gaven van geloof en wonderen. Maar dat gebeurt in die beweging, in dat spreken. Daar is het voor bedoeld. Jezus zegt, ga heen, maak alle volken tot mijn discipelen, maar wacht in Jeruzalem tot de geest komt. Dus de Heilige Geest die nu gekomen is en in jou leeft, in jou woont, die wil openbaar worden, maar die openbaring die komt op het moment dat je gaat. Op het moment dat je op pad gaat, tastend, zoekend, net als Petrus, van hoe werkt dit? Zit ik op de goede plek? En het uitproberend. En nou ja, voor deze gemeente, ik hoop eigenlijk in het najaar, of richting de zomer bedoel ik, dat is lang genoeg, dat we nog een paar keer over dat onderwerp uitproberen. Ik heb een prachtige toespraak gehoord van een van onze voorgangers uit Hawaii, of all places. Jordan Seng, die heeft daar een paar mooie dingen over gezegd. Hij zegt, faith is, wij zeggen altijd, spelled risk. Hij zegt, nee, faith is spelled try. Uitproberen. Gaan doen. Ontdekken. En dat is denk ik een groot geheim. Dus dat is, en daarmee neem je ook wel een zeker risico. Dus faith is ook spelled risk. Maar die uitnodiging is er voor jou en voor mij. Goed, en ik heb nog een uitnodiging. Want je kunt je dan afvragen, oké, Menno, je zegt eigenlijk van, we hebben allemaal de Heilige Geest, maar wat is dan wat de Bijbel noemt de doop in de Heilige Geest? En wat, waarvoor is dan in de Bijbel dat soms handenoplegging plaatsvindt? Nou, in mijn bescheiden ervaring is dat eigenlijk, zeg maar even om de fles te ontkurken, als je het zo mag zeggen. Om mij te helpen om het te ontvangen, om ruimte te scheppen, zodat ik bekrachtigd kan worden door de Heilige Geest. En daarom, nou ja, ik heb dat regelmatig nodig gehad ook in mijn leven en misschien jij ook wel. Dus zometeen, als we, voordat we af gaan sluiten, wil ik je uitnodigen als je wilt. Dat we voor je bidden, onder handoplegging, om op nog meer bekrachtigd te worden, of als het ware ontkurkt te worden, of ontketend misschien zelfs, zodat de Heilige Geest je kan leiden en helpen, dan willen we graag voor je bidden, onder handoplegging. Dat zijn niet onze hete handen of zo, niet dat wij daarin iets bijzonders dan jou zouden hebben. Maar het is een gehoorzaamheid aan de Bijbel om dat gewoon te zegenen. Zegenen wat God aan het doen is. Of wat God wil doen door je heen. En dat helpt jou misschien om te gaan staan daarin. Helder zo? Ik hoop dat jullie er wat van meenemen, dit Pinksterfeest in. Marjan.
Nou, ik stel voor als je gebed...